Het knelt in de Nederlandse zorg. Wil het ook morgen nog passen, dan moeten we er op een andere manier naar gaan kijken. En dat is wat we doen in de podcastserie Nieuwe Blik op Zorg. Welkom luisteraars. Mijn naam is Philip van der Poel. Als podcasthost neem ik jullie mee langs sprankelende innovaties en de mensen daarachter. Elke aflevering interviewen we gasten uit de wereld van zorg en gezondheid. We zoeken inspirerende voorbeelden en praktische oplossingen voor een gezonder Nederland. En natuurlijk willen we weten wat onze gasten zien als ze kijken met een nieuwe blik op zorg. Welkom alweer een nieuwe aflevering van Nieuwe Blik op Zorg. En vandaag zetten we de kijker op de verslavingszorg. En dat doe ik met Dick Trubendorfer. Hij is oprichter van de gelijknamige organisatie voor verslavingszorg. Welkom Dick, leuk dat je er bent in deze podcast. Je zit geloof ik wel een beetje op afstand. Je zit niet bij ons in de studio in Arnhem.
Nee, ik zit niet bij jullie in de studio. Ik zit in het een stukje Spanje waar op dit moment ook de zon schijnt. Dus dat is fijn. Costa Blanca.
Kijk, mooi. En ik vraag dit met name omdat luisteraars denken, goh, wat hoor ik nou een toch iets metalige standaard geluid dan ik gewend ben? Nou, dat komt daardoor. Dick, dit is eigenlijk een bijzonder jaar voor jou. Als ik het goed begrijp, je bent 30 jaar clean. Trubendorfer is 20 jaar geleden door jou opgericht. Telt nu 7 locaties, 1500 cliënten op jaarbasis. Ja, dat is wel een halve eeuw verslavingszorg als je het bij elkaar optelt.
Ja.
Beide zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hè? Jouw eigen verhaal en het oprichten van Trubendorfer. Maar als ik toch vraag, wat heeft voor jou nou de grootste betekenis?
Nou ja, kijk, je hebt zelf ook al gezegd, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus je kunt het een eigenlijk niet eens los zien van het ander. Maar als je de ui afpelt tot de kern, dan is natuurlijk het feit dat ik 30 jaar clean en sober ben, dat is het begin van alles. En ja, dus dat weegt in feite zwaarder als de hele carrière die ik dan vervolgens gemaakt heb op basis daarvan. Wat overigens niet wil zeggen dat ik niet een geweldig jubileumfeest heb gevierd een dag of 10 geleden in Utrecht in Nederland, waarbij het bijna voltallig personeel aanwezig was. En mijn collega's die hebben samen met mij 20 jaar innoverende verslavingszorg gevierd. En dat was wel iets om enorm blij van te worden. Ik ben er ook heel blij weggegaan. We hebben echt iets moois neergezet in die 20 jaar. We hebben echt een impuls gegeven aan innovatie. Dus ik ben daar met heel goed gevoel weggegaan.
Ja, want je hebt het over innovatie. Kun je aangeven, wat zijn dan elementen waar jullie mee pionieren als het om verslavingszorg gaat? En die nu misschien veel breder worden toegepast?
Nou ja, kijk, pionieren. Voor Nederlandse begrippen was het pionieren. Maar ook hier geldt weer dat die onlosmakelijke verbondenheid met mijn privésituatie een rol heeft gespeeld. Ik ben zelf in een periode waarin ik in Nederland geen geschikte oplossing kon vinden voor mijn verslaving, ben ik natuurlijk naar Amerika gegaan. Dat verhaal dat is wijd en zijd bekend, denk ik, ondertussen. En wat ik daar tegenkwam, was een manier van hulpverlening die gericht was op autonomieversterking en niet zozeer op een hiërarchische relatie creëren met een therapeut die mij ging helpen om los te komen van mijn verslaving. Dus, en dan praat ik natuurlijk over zelfhulpgroepen in Amerika, 12-step programs zoals Alcoholics Anonymous en Narcotics Anonymous. En wat ik daarvan geleerd heb in die periode is niet alleen dat ik daar succesvol mee clean en sober ben geworden, maar dat toen ik terugkwam in Nederland, dat daar een heel groot kennisgat zat op dat gebied. Echt een niet een leemte, maar een gat, een kennisgat. En er was niet zoveel. Om een simpel voorbeeld te geven, toen ik terugkwam in Nederland had je misschien een stuk of 10 zelfhulpgroepen door heel Nederland van Narcotics Anonymous. En de laatste 30 jaar heeft dat zich uitgebreid als een olievlek tot een paar honderd zelfhulpgroepen door heel Nederland. En ik mag enige credit ook opeisen voor de deelname eraan, voor het tot stand brengen daarvan. Want dat is namelijk de behandeling die wij hebben ingevoerd. Wij hebben gezegd, als je bij ons in behandeling komt, dan moet je naar zelfhulpgroepen. En dat was geen vrijblijvende vraagstelling. Dat is echt iets, daar hebben we op geduwd en aangetrokken. Dus dat is een kern van onze behandeling. noem het innoverend of noem het niet innoverend. Voor Nederland was het op dat moment innoverend om dat zo prominent naar voren te brengen in de behandeling. Dat stukje zelfregie, zelfhulpgroepen.
Ja, was voordien al wel, had je wel bij een aantal hulpleners aangeklopt in Nederland?
Ja, ik had een opname achter de rug bij een grote Amsterdamse kliniek. Maar die opname die heeft mij persoonlijk niet geholpen. Daarnaast hebben zij natuurlijk prima werk verricht, hoor. Dus daar gaan we niet flauw over doen. Maar wat ik wel miste was die autonomie, die zelfregie, heel prominent een plek geven in de behandeling. Het was toch een vrij hiërarchische vorm van hulpverlening. En die heeft in ieder geval mij op dat moment onvoldoende geholpen. En ja, dus ik ben naar Amerika gegaan. En daar ben ik eigenlijk alleen maar naar zelfhulpgroepen gegaan. Daar ben ik dus clean en sober mee geworden. En toen kwam ik in Nederland en toen dacht ik, vond ik dat dan de perfecte behandeling? En toen dacht ik van, nou, weet je wat? Eigenlijk miste ik in dat traject in Amerika toch ook iets. En dat kreeg je dan wel weer in een reguliere verslavingskliniek. Dus ik heb op een gegeven moment heb ik die zelfhulpgroep heb ik meegenomen uit Amerika. En ik heb gedacht, je hebt wel behoefte aan een professionele begeleider erbij. Dus het was een soort van hybride variant die ik toen in elkaar gezet heb. En uiteindelijk is dat een eclatant succes geworden in Nederland. Begon als eenmanspraktijk, toen met z'n 10, toen met z'n 40, toen 50 mensen, collega's.
Als ik het goed begrijp, wat in jullie aanpak ook heel belangrijk is dat mensen in hun eigen thuissituatie de problemen aanpakken. Ambulante behandeling, dat is volgens mij inmiddels ook heel breed, wordt dat toegepast. Wat is de achtergrond daarvan?
Nou ja, wat je ertoe krijgt in een geïsoleerde omgeving, gevrijwaard van impulsen van de buitenwereld, is dat je in een relatief veilige omgeving je herstel gaat bevechten. En dat is in die zin niet optimaal, omdat je dus zodra je buiten komt, geconfronteerd wordt met triggers die veel zwaarder, veel moeilijker en in de historie, in het verleden, veel vaker verzorgd hebben voor een terugval. He, bijvoorbeeld het huis waar je altijd gebruikt hebt, kom je weer ineens in terug. En daar staan nog asbakken, bij wijze van spreken, met allerlei rommel erin. Ik roep maar wat, of lege flessen. Of er wordt aangebeld door Pietje de dealer. En kijk, het hele punt is, die impulsen, die zullen er altijd zijn. Alleen wil je die in één keer onder ogen komen nadat je 4 weken in isolatie hebt gerecoverd, hersteld, verslavingstherapie hebt gevolgd. Of wil je ze gradueel tijdens het proces met een behandelaar, met ondersteuning van een behandelaar, tegemoet treden. Zodat je real-time weerbaar wordt tegen dat soort impulsen. En ik denk dat dat een hele realistische inschatting is geweest destijds. Die heeft aan de grond gestaan van de manier waarop wij zorg verlenen. En ja, het bleek praktijkondervindelijk ook dat we daar een schot in de roos mee hadden geplaatst. Mensen werden langer clean, beter clean, sneller clean en een schot in de roos geweest.
Ja, want eigenlijk zeg je kunt die buitenwereld natuurlijk wel een tijdje buiten houden, maar tezelfde tijd, je moet altijd weer terug naar die buitenwereld. En dan
ja, en dan krijg je de kliniek kater, hè? Als je dan een lekker 4 tot 6 weken binnen bent geweest, of 8 weken misschien wel, in sommige gevallen. Die overstap, die is veel te groot. Hm. Als ik een aquarium heb met vissen die in warm water zwemmen en ik doe ze in één keer in koud water, heb je de kans dat er een stuk of 3, 4 naar de bodem zakken. Terwijl als ik daar gewoon steeds een klein beetje koud water bij doe, dan heb je kans dat ze het allemaal overleven. Ja. Zo moet je het een beetje zien.
Ja, het is eigenlijk best ironisch als je erover nadenkt dat jij zelf voor je herstel naar een zonnig oord als Miami, Florida moest gaan. Om daar tot inzicht te komen, je moet dat gewoon in je eigen omgeving doen.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Maar mijn eigen omgeving werd op een gegeven moment Miami, Florida. Want ik heb daar natuurlijk een huis gehuurd. En ik werd daar geconfronteerd met mensen en familieomstandigheden en de prikkels van de externe wereld, daar ben ik niet van gevrijwaard gebleven. Ik moest nog steeds werken daar. Ik moest een centje verdienen. Ik moest solliciteren. Dus al die dingen die voor spanning kunnen zorgen, die trof ik ook daar weer aan.
Ja, hey, als de verslavingszorg destijds, of de GGZ in brede zin destijds, hè, volgens mij was het echt nogal, hoe zou ik zeggen, het waren nogal silootjes. Als jij een drankprobleem had en tezelfde tijd misschien ook depressief, dan keken de behandelaars naar elkaar. De ene vond dat je eerst maar wat aan je alcoholproblemen moest doen, en de ander vond dat je eerst wat aan die depressie moest doen om in aanmerking te komen voor een behandeling. Dat verhaal van dubbele diagnoses. Hoe gaan jullie daar bij Trubendorfer mee om?
Ja, het is een hele prikkelende vraagstelling en ook heel fascinerend, denk ik. In ieder geval, ik vind het zelf wel fascinerend hoe de invalshoek is die ik zelf daar in de loop van de jaren op heb ontwikkeld. Kijk, als je praat over verslaving en bijvoorbeeld depressie, heel veel van die problematiek, de self-centeredness van die problematiek, laat ik het noemen zoals ik denk dat het heet, egocentriciteit, hè, die plaatsbepaling in het midden van het universum, ik heb een probleem. En dat gaat gepaard met een bepaalde overmatige betrokkenheid op zichzelf. Die mensen zijn over het algemeen, actieve verslaafden, mensen die depressief zijn, zijn over het algemeen heel erg bezig met zichzelf. He? Al is het alleen maar met die verslaving en met die depressie zijn ze heel erg aan het worstelen. Maar er zit een hele sterke component in van ik. En ik heb problemen. En ik schat in dat in deze samenleving, en dat zien we steeds meer, en dat is niet eens, voorbehouden aan de professionele doelgroep van therapeuten, om in te schatten dat deze samenleving heel sterk gefocust is op een cosmetisch stuk. Hoe ziet de buitenkant eruit? Hoeveel wordt er verdiend? Werken, zorgen, problemen, oorlogsdreigingen. Mensen hebben in een dergelijke samenleving heel sterk de neiging om in te kapselen en naar binnen te keren. En het sociale contact en het sociale contact wordt steeds geringer, lijkt het wel, van waarde. Dus die hele saamhorigheid en die solidariteit en die liefde voor elkaar zelfs tot op dat niveau, je ziet dat allemaal op een laag pitje komt te staan. En dat is in feite een hele ernstige spirituele conditie. Mm-hmm. En de consequenties daarvan, die zijn zo mogelijk nog erger. En dat is dat mensen die beweging naar binnen creëren. En nogmaals, als dat leidt tot een overmatige betrokkenheid op jezelf, dan zorgt dat voor psychische problemen. Mm. En ik zie dat als een rode draad lopen door de massa van mensen die depressief zijn, mensen die verslaafd zijn. Dus er zit een grote, wat mij betreft, een grote gemene deler in de problematiek, in de onderlaag van heel veel psychopathologie. Ja. En ik denk dat een redelijke afwijking is van de reguliere benadering, waarbij de GGZ alles in schotten indeelt, compartimenten indeelt, labels geeft. En ja, dat is natuurlijk een hele kunstmatige benadering in feite van een probleem zoals we dat kennen op dit moment in de samenleving.
Ja, want ik las, ergens heb je ook eens geschreven op LinkedIn, geloof ik. Ja, je noemt net al ongezonde gerichtheid op het zelf, overmatige gehechtheid aan gewoontes, aan dingen, aan spullen. Wat ik bijzonder vind, dat klinkt best filosofisch, terwijl jullie aanpak volgens mij heel down to earth is.
Ja, en dan ga ik daarop antwoorden. Mijn stelling is dat dat heel goed hand in hand kan. En misschien dat dat juist wel heel erg hand in hand gaat. Want die, filosofie, dat impliceert niet automatisch dat dingen en oplossingen heel gecompliceerd zouden moeten zijn. Soms is het heel filosofisch om te zeggen, ik heb honger, ik moet een stuk brood eten. Het is heel down to earth. En het is eigenlijk ook heel filosofisch.
Ja. Ik merk dat je zit al wat langer in Spanje, want volgens mij weten ze dat daar heel erg goed dat de dingen zo werken. Maar goed, dat terzijde. Hey, maar een ander aspect van verslaving. Hè? We kijken toch ook heel snel naar verslaving als iets dat van de ander is. Of wat je ook natuurlijk vaak ziet, is dat mensen denken, ja, het is toch je eigen keuze dat je deze domme dingen doet. Dus eigen schuld, dikke bult. Wat is het dat we nogal geneigd zijn verslaving heel ver van ons te werpen?
Ja, dat is een goeie natuurlijk. En kijk, dit wordt het moment dat veel van je luisteraars waarschijnlijk over 3 minuten de knop dichtdraaien, omdat ik dingen ga zeggen die zijn niet aangenaam. Maar ik heb heel vaak gezegd, hier komt ie. Ik heb heel vaak gezegd, verslaving is niet het exclusieve voorrecht van een exclusieve groep mensen. En daar bedoel ik mee dat het fenomeen van verslaving zie je als een waaier gradueel door de hele samenleving heen trekken. En Het is heel makkelijk en heel verleidelijk. Kijk, een van de uitgangspunten, een van de kenmerken van verslaving is rationalisatie en verdringing en ontkenning. Dat zijn fenomenen die ervoor zorgen dat zelfs de meest erg verslaafde niet in de gaten heeft, niet wil weten, niet eens weet dat hij verslaafd is. Dat is heel bijzonder. Dus als mijn stelling is dat verslaving een fenomeen is wat door de hele samenleving heen trekt, dan is het zo dat die dynamieken zoals ontkenning, rationalisatie en verdringing, die zitten ook in de samenleving. En als ik dus als zogenaamde niet-verslaafde, niet-junk, in mijn auto naar mijn werk rijd, en ik zit daar 60 uur per week en ik ben werkverslaafd, en ik drink elke avond drink ik toch 1,5 fles rode wijn, drink ik leeg, en ik rook er misschien ook nog wat sigaretten bij, dan is het voor mij heel comfortabel om in de ontkenning te gaan zitten, of in de verdringing, of in de rationalisatie van een uitspraak doen van die junker die zou deze keer werk moeten zoeken, net zoals ik, zouden ze van opknappen en dan dat nutteloze verslaafd zijn en ze trekken alleen maar een uitkering. Dit is de gedachte erachter is dat die man die ik zo even beschreef, je zou kunnen zeggen die is misschien wel net zo verslaafd als die junk die op de heroïne zit. Alleen, hij heeft toch een bepaalde status quo van evenwicht weten te bereiken in zijn leven, zodat de buitenwereld hem nog wel ziet als iemand die functioneert. Maar als je naar de essentie kijkt, en in dit voorbeeld, er zijn legio voorbeelden, de buurman op de hoek verderop, die zit elke avond obsessief porno te kijken tot 2 uur 's nachts. Dan heb je die nette vrouw die daar verderop woont, die nooit buiten komt, maar die 1 keer per week met 2 grote tassen ineens allerlei flessen gaat lopen wegbrengen, die dus eigenlijk 's avonds altijd loopt te pimpelen en heel eenzaam is.
Ja, ik hoor je zeggen van verslaving is als in feite sociaal gedefinieerd en het wordt pas als probleem ervaren als mensen onaangepast, tussen aanhalingstekens, onaangepast gedrag vertonen.
Heel goed, dat denk ik. Nou ja, onaangepast gedrag vertonen en verslaafd zijn in een dermate destructieve manier dat het bloed letterlijk aan de muur vaak zit en dat mensen zeggen van, hé, maar joh, met hem gaat het slecht of met haar gaat het slecht, want het bloed zit letterlijk aan de muur. Dat zijn dus indicaties dat het buiten de bandbreedte van maatschappelijke acceptatie valt.
Mm-hmm. Ja, hey, en dan grijp ik toch even terug naar jouw persoonlijke verhaal. Jij bent daar geweest op dat punt dat het bloed aan de muren zat.
Ja, ik ben daar zeker geweest. Ik heb heel diep gezeten in mijn verslaving. En dat is geen grapje geweest. Dat is een hele nare, donkere, vreselijke periode geweest.
En tezelfde tijd was jij een succesvol zakenman.
Ja, nou ja, kijk, weet je, wat is de definitie van succes? Hè? Wat ik net allemaal verteld, dat leidt er ook toe dat je definitie van succes op een gegeven moment moet veranderen. Je zou zelfs kunnen zeggen inderdaad van, ik had toen succes als zakenman, ik verdiende goed geld, ik kon dingen doen. Dat zou je ook kunnen zeggen over die man die in zijn auto naar het werk rijdt die 60 uur werkt. Je zou kunnen zeggen, die heeft misschien iets minder succes gehad. Maar hij is nog steeds succesvol, want hij brengt een paycheck brengt die thuis. En op kantoor is hij altijd op tijd. Je zou, dus die definitie, wat is succes? Kijk, en dat is heel belangrijk. Succes is dus uiteindelijk, in mijn optiek althans, maar ik bepaal de norm niet. Maar in mijn optiek is succes, denk ik dat je 's morgens opstaat, dat je niet depressief bent, maar dat je zin hebt in de dag, dankbaar bent voor de dag, dat je een opgeruimd gevoel hebt, dat je uitgerust bent, dat je de gordijnen toch een beetje fluitend open kunt trekken, dat je een brood beneden hebt staan in de keuken, dat je een broodje kunt smeren, dat de keuken redelijk schoon is, dat je er misschien zelfs een plakje kaas op je broodje kunt doen, en dat je naar buiten kijkt en dat je de vogeltjes een beetje ziet vliegen, dat je ervan geniet. En dat je hele lichaam voelt goed, je geest voelt goed, je zit lekker in je vel. dat is succes.
Ja, en dat was een andere Dick destijds.
Oh jee.
Ja. En nou, misschien ook, ik begrijp dat je destijds onder meer een succesvolle koffieshop hebt gerund. Heb je daar later nog, wat zou ik zeggen, het gevoel dan overgaan dat je misschien iets goed moest maken? Want het is natuurlijk ook een plek waar je mensen aan hun doop helpt, zou ik maar zeggen.
Nou ja, kijk, ik zit in een 12-stappenprogramma en een onderdeel van die 12-stappenprogramma is, het zijn 12 stappen. En bijvoorbeeld een 4e stap, dat is het maken van een morele inventaris. En dat is, dat gaat zover dat je dus de voorraad, als je jezelf benadert als een project, als een business. Hè, als je dingen in voorraad hebt die bederfelijk zijn, dan moet je vanaf. Dus met andere woorden, in die stap 4 ga je opschrijven. Toch een aantal zaken, zoals je die hebt meegemaakt, dingen die je hebt gedaan, die niet fraai zijn. Dat is een spiegel, dat confronteert. In die stap 5 bespreek je dat met je sponsor. Dus dat is het moment dat het ook uit het geheim gehaald wordt. Het zat in mijn hoofd en nu gooi ik dat naar buiten. En dat is stap 5. Dat is een beetje je zou het biechtprincipe kunnen noemen ook. Het is heel heilzaam. Dat is als je dat gedaan hebt, dan loop je met 100 kilo lichter loop je de deur uit bij zo iemand. Dat markeert een kentering in je leven. En nu zit je dus actief in herstel. En dan heb je de 8e stap en de 9e stap. En de 8e stap, dat is je maakt een lijst met mensen die geschaad zijn door jouw verslaving. In die 9e stap ontwikkel je een modus operandi om dat te adresseren. Dus dat betekent dat je naar je partner misschien wel een doorleefd excuus moet maken. Als die er nog is in je leven. He, want in heel veel gevallen is die al lang natuurlijk weg. En zelfs dan is het aangewezen om daar nog eens een keer op terug te komen als die andere persoon daar ontvankelijk voor is. In mijn geval heb ik dat gedaan. Er zijn nog steeds dingen die ik moet doen, vind ik. Maar een onderdeel van mijn making amends, zoals ze dat in het Engels zo mooi zeggen. He, dus dat excuus maken, die knieval naar het leven maken. Hij heeft zich ook gematerialiseerd door heel breed in de samenleving die rol te pakken van mijn verhaal. Daar heb ik van geleerd en ik wil graag dat jullie daarvan leren. En dat is een onderdeel van mijn making amends geweest.
Ja, en ik geloof dat er ook dat al vrij snel resoneerde, geloof ik, hè, toen jij dat verhaal ging delen met anderen.
Ja, klaarblijkelijk had ik een... Kijk, een van de dingen die het met mij heeft gedaan... Ik heb nooit een blad voor de mond genomen. Ik heb werkelijk gewerkt. Ik kon op een gegeven moment zien dat een leven gebaseerd op hele grote zelfwil... Te veel ambitie, te veel willen doen, te veel willen hebben. Dat in feite een compensatie was geweest voor mijn minderwaardigheidsgevoelens. En dat kon ik heel duidelijk zien. En toen kon ik daar ook van die oplossingsrichting, om het in de materiële wereld te zoeken, kon ik afstand nemen en ben ik die zoektocht naar binnen ben ik gaan doen. En dat heeft uiteindelijk, denk ik, ook geappelleerd. Er is grote behoefte in deze samenleving aan iets anders. Dat mensen gewoon hebben van, jongens, maar dit is het niet. Dat is heel nadrukkelijk aanwezig, heel breed om je heen. Dit is het niet. We doen iets verkeerd en we kunnen de vinger er nauwelijks op leggen. Maar je hebt natuurlijk ondertussen ook wel initiatieven, hele volksgroepen misschien zelfs wel, die ook weer bezig zijn met meditatie en gebed en die toch een spirituele oplossing zoeken. Dus dat zie je ook weer ontstaan. En ik vind dat hoopgevend, moet ik zeggen. Want we zijn met elkaar toch een klein beetje allemaal gegijzeld, gevangen in een soort van een geestelijke gevangenis. Waarbij presteren en verkrijgen en al die zaken heel erg geassocieerd worden met succes of winnen. En die misvatting die zorgt voor heel veel psychopathologie, denk ik, in de samenleving.
Zie je in die richting ook een beetje de toekomst van de verslavingszorg? Dat we toch misschien nog wat breder kijken en dat we ook kijken omgeving beter kunnen aanhaken. Want eigenlijk jouw verhaal is van, er zit een hele duidelijke sociale component in de weg naar herstel. Ja, dus dan moet je ook zorgen dat mensen iets van inbedding hebben kunnen krijgen.
Ja, kijk, je benoemt nadrukkelijk de verslavingszorg. Hè? En ik heb wel eens gedacht, kijk, het is een heel interessant fenomeen, hè, verslavingszorg. Want ik heb ook wel eens gedacht van, wat is het nou wat wij doen? En wij zijn dan, zou je kunnen zeggen, hè, als je mijn redenering net gevolgd hebt van verslaving zie je door de hele samenleving heen. Maar er is een categorie mensen die vallen binnen de bandbreedte van een geaccepteerde consensus. Huh? Dat wil niet zeggen dat die anderen niet verslaafd zijn. Dat wil alleen zeggen, we hebben het niet in het zicht. Maar laten we nou zeggen, dus die werkelijke groep verslaafden die er zo erg aan toe zijn dat we het zien. Nou, die gaan dan naar de verslavingszorg. Je zou kunnen zeggen, dat is dan het afvoerputje binnen de samenleving, waar dat hele verslavingsstuk langzaam als een soort van, hoe heet zo'n ding, zo'n draaikolletje, in het putje glijdt. En ben je dan een... Kijk, wij adresseren het probleem voor die probleemgroep. Maar ben je dan een verslavingskliniek of ben je bezig in de samenleving de mensen met het minste bewustzijn te helpen om weer bewust te worden? Want dat is ook wat ik zie. Mm. Als die mensen er zo erg aan toe zijn, op een gegeven moment eruit komen, dan ineens hebben ze wel bewustzijn. En vaak nog meer als de gemiddelde in de samenleving zelf. Dus ik heb wel gedacht, eigenlijk zou een bewustzijnskliniek dan een betere naam zijn. Alright. Voor het werk wat wij doen.
Vind ik wel mooi. Ik krijg ook een beetje beeld van de verslaving als een soort kanarie in de kolenmijn.
Nou ja, dat is heel leuk. Dat is een uitspraak die heb ik eerder laten vallen. Hè. Die kanarie in de kolenmijn, dat is een gevleugeld begrip voor mijzelf. En voor de luisteraars die dat dan misschien niet weten. Kijk, je had, vroeger had je in Limburg had je kolenmijnen. En die heb je nog steeds over de rest van de hele wereld. En dat waren hele diepe tunnels die de grond in gingen. En die tientallen meters, honderden meters uitgroeven. En daar gingen dat was keihard werk natuurlijk. En gevaarlijk werk. En je kunt je niet voorstellen tegenwoordig meer dat daar die mannen 's morgens vroeg zich lieten afdalen in zo'n mijn. En daar gewoon de hele dag onder de grond keihard aan het buffelen waren. Maar dat was toen normaal. Alleen ja, dat fenomeen in die mijnen van mijngas. En mijngas, dat is een gas dat vrij kan komen op sommige momenten. Uit de kolen, uit het kolenerts. En dat is dodelijk gas. En als dat vrijkomt en je hebt dat niet in de gaten en je zit met een team van 12 man onder de grond, dan liggen er ineens 12 man dood op de grond. Zo gevaarlijk is dat gas. En toen hebben ze ontdekt dat dat gas de essentie had, dat het zwaarder was dan lucht. Dus dat begint altijd op de grond. Dat gas dat valt eerst op de grond als het ware. En wat ze toen deden was, dan namen ze een vogelkootje mee met een kanarie erin. En die zetten ze naast de lunchpakketjes op de grond in de kolenmijn. En dan had je dus op het moment dat er mijngas vrij kwam, dan was het kanariepietje als eerste die met zijn twee pootjes omhoog op de grond van het kootje lag. En dat was dan het fijn dat het hele team van 12 man als een dolle begonnen te rennen de mijn uit. Want jongens, er is mijn gas, wegwezen hier. En zo heeft dat kanariepietje als het ware de levens dan gespaard op dat moment van die mensen. En ik denk dat je dat met verslaafden ook zo kunt zien. Dat zijn de mensen toch, en dat is mijn ervaring ook, die een grote gevoeligheid hebben voor de neurose in de samenleving, die moeilijk tegen prikkels kunnen, die moeilijk tegen onrecht kunnen, die het leven vaak te hard en te gemeen vinden. En daar hebben ze natuurlijk ook een punt. Het leven is ook hard en gemeen vaak. En ik denk dat wat er tegenwoordig dan ook nog eens een keer bij komt, de isolatie en de eenzaamheid en het verdriet en de angst en al die dingen die in de samenleving een rol spelen momenteel. Ja, daar zijn mensen over het algemeen een verslaafde, actieve verslaafde van de ernstige doelgroep dan in het bijzonder. Die lijden daar zo onder dat ze zich moeten verdoven, als het ware.
Ja. Dick, het is een waanzinnig interessant verhaal. Ik moet helaas toch een beetje richting afgrond toewerken. We hebben het in feite ook al een beetje over de toekomst gehad van die verslavingszorg. Hè? Hoe kijk jij daar nou naar? Ja, ik bedoel, die tentakels, maatschappelijke tentakels, die moeten misschien nog wat sterker uitgestoken worden. Maar je hebt vast nog wel andere ideeën over waar in ieder geval Trubendorf heen wil de komende jaren.
Nou ja, wij zijn op dit moment bezig met een rondschrijven en met dialogen met zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars die hebben ons natuurlijk met veel interesse gevolgd in de afgelopen 20 jaar, omdat wij verslavingszorg goedkoper hebben gemaakt. Wij hebben verslavingszorg goedkoper gemaakt om 2 redenen. Ten eerste waren dure klinische opnames minder nodig. En ten tweede was het succespercentage van de behandelingen was dermate dat recidive, dus terugval in verslaving, minder vaak voorkwam. Waardoor ze niet nog een tweede of een derde behandeling moesten doen. Dus we zitten in het vizier van de zorgverzekeraars en we voeren dialogen over hoe kunnen we bijvoorbeeld ook nog met behulp van AI en robotisering bepaalde processen binnen de verslavingszorg straks vorm kunnen laten nemen door AI, zodat de kosten daarvan dramatisch gereduceerd kunnen worden. Kijk, dat zijn acties waarvan ik zeg van, ik geloof in de toekomst dat dat wel belangrijk gaat worden, ja.
Ja, want daarmee heb je straks ook weer meer ruimte om mensen goed en te blijven helpen. Die druk op de verslavingszorg, die wordt voorlopig niet minder, lijkt het.
Nou ja, precies dat. Kijk, verslavingszorg is het fascinerende aan verslavingszorg is, het heeft een kop en een staart. En daar bedoel ik mee, het heeft een begin en een einde, die behandeling. Maar aan het einde van die behandeling begint het werkelijke gevecht met die verslaving, begint pas echt. Want je moet nu nog clean blijven. Dat is veel moeilijker als clean worden. Meestal. Niet altijd, meestal. En in die ruimte tussen de kop en de staart van de behandeling, waar het gebeurt, dus die eerste weken van de behandeling, dat zijn toch voor een groot gedeelte zijn dat processen die voorspelbaar zijn. Vraagstellingen en adviesuitwisseling en informatieuitwisseling die voorspelbaar is. Er zit een grote component van herhaling zit daarin. Want in feite, als je de behandeling van een verslaafde reduceert, en ik doe dat wel eens als ik een groepstherapie geef, dan zeg ik tegen mensen, jongens, ik kan jullie in 30 seconden vertellen hoe je stopt met je verslaving. Je hoeft helemaal geen opname te hebben van 10 weken of dit of dat. Ik kan het jullie zeggen, en als je dat doet, ik ga je dat geheim vertellen, in 30 seconden, en als je dat doet, dan hoef je eigenlijk niet meer aan verslavingszorg. Nou, dan zitten ze natuurlijk al op het puntje van hun stoel, van dat willen ze wel weten. En dan zeg ik, hier komt hij. Vandaag, voor de komende 24 uur, pak je de eerste niet en je gaat naar een zelfhulpgroepmeeting. En dan word ik stil. En dan kijken ze naar me van, is dat alles? En dan zeg ik, ja, dat is alles. Vandaag, voor 24 uur, pak ik de eerste niet en ik ga naar een zelfhulpgroepmeeting. Ik zeg, hebben jullie het in je hoofd zitten? Want ik ga het nog 1 keer zeggen. Het is de laatste keer, want jullie moeten het zelf onthouden. Vandaag voor 24 uur pak ik de eerste niet en ik ga naar een zelfhulpgroep. Ik zeg, ik heb jullie nu het geheim verteld van mijn leven. Waarschijnlijk zijn jullie straks weer vergeten of je wilde niet naar luisteren. Want je bent tenslotte verslaafd. En dan wil je misschien niet eens een oplossing. Maar ik heb jullie wel de oplossing gegeven en ik heb hem in 30 seconden gegeven. Zo heb ik het gedaan. Ik kan het niet verder comprimeren dan dit. Ik kan het niet kleiner maken dan dit. Jullie hebben de essentie van het geheim. Jullie hebben de gouden sleutel van herstel. Hebben jullie van mij nu gekregen. Ik ben benieuwd wat jullie ermee gaan doen. Nou, ik denk dat er 1 op de 100 is die hem oppakt.
Oké, en je hebt het net al aangegeven, maar hoe krijg je dan, want uiteindelijk landt die boodschap toch een keer, maar dat duurt dan langer.
Nou ja, kijk, weet je wat het is? Ik heb het natuurlijk helemaal gereduceerd tot zijn essentie daarmee. En het hele punt is, ik heb volledig gelijk, alleen wanneer is het moment dat iemand die waarheid omarmt, wanneer is iemand rijp daarvoor om dat tot uitgangspunt, tot dominant uitgangspunt te verheffen in zijn of haar leven. Wanneer gaat iemand dit, wat ik net heb gezegd, centraal plaatsen in zijn leven en zet daar zijn schouders onder? Kijk, dat is de uitdaging. En daarvoor heeft verslavingszorg natuurlijk wel een functie, want dat doe je bij voorkeur dan met mensen samen en in een groep. Dus al die dingen die zijn, dat betekent niet wat ik net gezegd heb, dat niet nodig is. Maar, dus ik heb gelijk met, dat is de sleutel, alleen om mensen te krijgen in een situatie dat ze dat absorberen, dat ze dat kunnen absorberen, dat ze dat innemen en vervolgens gaan uitvoeren, dat is nog de kunst.
Ja. Een gevleugeld woord in de zorg in zijn algemeen, maar volgens mij ook in de verslavingszorg, is natuurlijk tegenwoordig preventie. Voorkomen dat mensen, is dat wat jou betreft, zouden ze daar meer aandacht moeten besteden? Of is het toch zo dat mensen eerst naar de RADS-model moeten gaan voordat ze werk maken van herstel?
Nou, dat is een goede, dat is een hele goede vraag. Ik heb er ook over nagedacht, over dat soort dingen natuurlijk. Kijk, wij hebben in Amsterdam een stichting opgericht. Dat is een non-profit stichting. Die heb ik al een jaar of 10 geleden heb ik die opgestart. Die heeft ons geld gekost. En dat is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby, zou je kunnen zeggen. Of je zou ook kunnen zeggen, dat is mijn cadeau terug geweest aan de samenleving. Het is een non-profit project. Waar we jaarlijks een financiële impuls in hebben gestoken voor de afgelopen 10 jaar. En dat is een uniek project in zijn soort. Daar hebben we een clubhuis, een groot clubhuis met een koffie, broodjesruimte, waar mensen in een veilige omgeving, en met mensen bedoel ik overwegend herstellende verslaafden, mensen die van de alcohol en de drugs af willen, in een veilige omgeving een kop koffie kunnen drinken, een broodje kunnen. En het meest unieke aan die plek is, we hebben daar een stuk of 8 zaaltjes en kamers. En daar worden zelfhulpgroepen georganiseerd. Dus de hele dag door, 24/7, 365, de hele dag door zijn daar van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zelfhulpgroepen. En dat is uniek in zijn soort. Dat is in Amsterdam op de Geschutswerf, op nummer 12. En ik raad iedereen aan om daar een kop koffie te gaan drinken. En daar eens op te snuiven wat er allemaal mogelijk is op het moment dat je stopt met verslaafd te zijn. Er hangt een bord aan de muur.
Kun je gewoon binnenlopen?
Ja, kun je gewoon naar binnen lopen. Iedereen kan naar binnen lopen. Iedereen is welkom. Ook als je niet verslaafd bent of als je denkt dat je misschien een verslaving hebt. Of als je wel verslaafd bent. Maar daar, dat is de landingsplek en daar ben ik super trots op. Dat is misschien wel het allermooiste wat ik heb gedaan in mijn carrière. Daar heb je vanaf 9:00 AM heb je AA, NA, GA, SLA, CODA. Al die zelfhulpgroepen. Ook nog eens een keer voor minderheidsgroeperingen zoals ik geloof dat we een Iraanse meeting hebben daar. Ik geloof dat we een LBG, ik ken die afkorting niet zo heel goed, maar in ieder geval een speciale meeting hebben voor de doelgroep die zich daar het meeste bij thuis voelt. We hebben een gay-lesbian meeting. 90% dat zijn gewoon standaard meetings waar iedereen welkom is, maar 10% is voor minderheidsgroepen. En ja, dat gaat de hele dag door tot 's avonds laat. Van 9:00 AM tot 22:00 AM kun je dat terecht. Ja. Geweldig, geweldig. Ja. Dat is preventie.
Daarmee zeg je eigenlijk ook dat collectieve vangnet, dat moeten we versterken. Dat is effectieve verslavingszorg.
Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En als je ziet in de praktijk hoe moeilijk wij nu subsidie krijgen voor dat project. Want ik vind het na 10 jaar hebben wij daar in geïnvesteerd. En ik vind dat de overheid, de gemeentelijke overheid en de nationale overheid daar nu dat over zou moeten nemen. Zorgverzekeraars. Hm. En ik zou die plek in alle grote steden willen hebben. Dat is de plek waar. En als je dan patiënten instopt, dan doe je enorm aan preventie. Dan voorkom je dure behandelingen. En het is een no-brainer voor mij dat opgepakt zou moeten worden als mechanisme om verslaving aan te vliegen.
Ja, Dick, dat is natuurlijk dat grote dilemma in die Nederlandse zorg. Hè? Dat we betalen behandelingen en als er niet behandeld wordt, dan kun je daar geen geld voor krijgen. Terwijl dat natuurlijk vaak de slimmere, goedkopere en voor betrokkenen veel betere oplossing is. Maar goed, hey Dick, laatste vraag. Is er een toekomst denkbaar waarin Trubendorf niet meer nodig is?
Is er een toekomst denkbaar waarin voor de samenleving of voor mijzelf of voor de cliënt, hoe bedoel je?
Nou, ik denk in brede zin. ik zou kunnen zeggen verslavingszorg.
Nou ja, kijk, alle goede dingen maken zichzelf uiteindelijk overbodig. Dus op het moment dat er geen verslaafden meer zijn om te helpen, dan wordt Trubendorf overbodig. Dus we zijn met die missie zijn we bezig. Maar het uitzicht is wel wat pessimistisch, want ik denk dat er nog heel veel werk ligt.
En daar ga jij in ieder geval de komende jaren nog mee door, Dick en Trubendorf zeker. Dus op naar de volgende 50 jaar. Ik wou je ontzettend bedanken voor dit mooie gesprek. En nou ja, wellicht moeten we over een x-aantal jaar nog eens de stand van zaken opmaken. Dankjewel.
Gaan we doen. Dankjewel.
Heeft dit gesprek met Dick jou op ideeën gebracht? Of wil je iets anders kwijt? Mail dan naar denkmeemet@vgz.nl. Dat is denkmeemet@vgz.nl. En tot de volgende Nieuwe Blik op Zorg.